en zout en licht zijn, waar denk je dan aan? En wat wonderlijk dat die twee teksten door Jezus bij elkaar gebonden worden. Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. En je zou denken, staat dat nou gelukkig zijn in de weg? En als ik de Bijbel goed lees, zeker de woorden van Jezus in zijn beste preek, dan kom je tot de ontdekking dat het een met het ander te maken heeft. Dus dat zout en licht zijn, hoogwaarschijnlijk, jouw geluk met God is. En hoe je dat geluk ervaart en hoe dat eruit ziet. Nou, het enge met de zaligsprekingen is dat de definitie van gelukkig zijn een hele vreemde definitie zijn. Arm van geest zijn of zo, noodruftig zijn. En tegelijkertijd, en daar kan je een heleboel discussies over hebben, zeggen mensen ook wel, ja, het is niet gelukkig zijn, dat is een slechte vertaling, het is meer zalig zijn. Maar ja, wat is dan zalig? Weet je wel, is dat niet gelukkig? En ik denk dat Jezus heus weg kan komen met de woorden gelukkig zijn. En wat voor inhoud daar nou precies in zit. We hebben een lied gezongen, weet je wel, van I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. Iedereen zegt, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Het gaat alleen om u, Jezus. And I'm sorry for the things that I've made it. Met andere woorden, we maken er vaak wat anders van. Voor heel veel mensen geldt dat Jezus niet eens uitgesproken wordt. Dan hebben ze het over de Christus, of over de middelaar. Maar niet over de Heer Jezus of Jezus als persoonlijke vriend. Voor heel veel mensen is christendom de Bijbel. Maar de Bijbel zegt en stipt volgens de Bijbel leven. Dat noemen we ook fundamentalisme. It's all about you, Jesus, is de relatie die jij met de Heer Jezus hebt. En ik ga een stapje verder en om er even bij stil te staan, ook naar aanleiding van alle dingen die gebeurd zijn. Het maakt mij niet zo gek veel uit hoe je over andere gelovigen denkt. Of je denkt dat moslims tot dezelfde God bidden als wij, of juist tegen een andere God. Die discussie is mateloos interessant. En dat is maar net welk uitgangspunt je neemt. Maar als een indiaan staat te dansen rondom een totempaal, wat voor hartsverlangen heeft zo'n iemand die zo'n ritueel doet? Hoogschijnlijk dat hij regen wil hebben. En de persoon die ergens in de rimboel buigt voor een afgod, heeft vaak maar één verlangen, hetzelfde verlangen wat jij hebt. En is die persoon dan daarmee zo verkeerd bezig? Of zou God daar ook naar luisteren? Of hoeveel te meer zou God zich niet willen openbaren aan iemand die met zijn hart uitgaat naar het God zijn? En als je dat lijntje doortrekt, dan kom je altijd tot deze slotsom. Er is maar één persoon die ons kan laten zien wie werkelijk God is, en dat is Jezus. En als je dus een relatie met God wil, gaat het alleen maar om de relatie die jij met Jezus persoonlijk hebt. Hoe je hem aanbidt, hoe je met hem leeft, hoe je met hem optrekt, welke plek die in jouw leven heeft, dat is je aanbidding. Meer niet. Alle andere dingen zijn de dingen die wij ervan maken. Muziek erbij, liedjes zingen. Want echte aanbidding heeft geen liederen nodig. Echte aanbidding is zelfs stilte voor God. Liederen is meer lofprijs of komen tot aanbidding. Er is niks verkeerds aan. De Bijbel zegt dat we moeten zingen en liederen moeten zingen tot eer van God. Maar het gevaar is dat je zegt van, oh, we hadden een fijne aanbidding en daarna kwam er een leuke preek of zo. Dan heb je het puur over liturgie. Of je een fijne aanbidding hebt, dat weten we morgen pas. Hoe je omgaat met de dingen die is. En gaat het dan echt bij jou ook alleen maar om Jezus? Nou, ik denk dat die zaligsprekingen ook daar naartoe gaan. Die je een dieper verlangen naar Jezus geven. Van daar heb ik Jezus nodig. En die kant wil ik ook een klein beetje op met de preken die ik nu hou. Laten we eens lezen, Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En even voorzichtig zijn met dat die goede daden zien. Toch wel raar, hè, om vers 11 met deze verse te mengen. Die zaligsprekingen, dat gelukkig zijn. En dan in vers 11, gelukkig ben je als je uitgescholden wordt en dan verder komt bij dat van een zout zijn. Toch is dit het hart van het evangelie. Als je echt wil weten wat Jezus nou te vertellen had, dan is Matteüs 5, 6 en 7 is het hart van het evangelie. En dat zijn niet altijd de makkelijkste teksten. Wat ik ook nog doe is het vonden. Dat is meer een trucje. Vers 3 staat tegenover vers 7, vers 4 tegenover 8 en vers 5 tegenover vers 9. En daar hebben we het vandaag over. Dat is geen formule die je mag toepassen in de vorm van zo behoor je de zaligspreking uit te leggen. Het is iets wat ik nu doe, puur om leuk, meer niet. Dus maak er geen theologisch iets van of pak dat niet erg fundamentalistisch op als je wil. Vandaag gaan we verder met zachtmoedige leven in een koninkrijk van vrede. En in hen zien mensen wie God is. Even terug naar die teksten. Vers 5, gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. En vers 9, gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Vorige week zijn we, of de eerste week zijn we begonnen met nederigheid leidt tot barmhartigheid. Een houding die leidt tot iets wat Gods genade in je zichtbaar wordt. En vorige week hebben we het gehad over treuren, bekering en God zien, een rein hart krijgen. En vandaag wil ik dan wat verder gaan met het proces wat in de zaligspreking ook naar voren komt. Ik noem even die 1 en 2, omdat er een proces in de zaligsprekingen zit. En ik zal je dat vertellen. Het proces van genezing. Als je de eerste neemt en de tweede, en als je die niet meegemaakt hebt, zou je de downloads maar moeten pakken. Maar dit moet je me even doorheen gaan met me in een snelheid die eigenlijk meer tijd vraagt. De eerste week hebben we het gehad over erkennen van je tekorten leidt tot een barmhartiger kijk om je heen. Je verliest je harde houding, omdat je goed in de spiegel kunt kijken. Dat is wat nederigheid doet. Maar als je echt in de spiegel kijkt, dan zie je ook de gevolgen van je zonde. En dat leidt tot treuren of berouw. En als je realiseert dat wat God je nu vergeeft, leef je met een rein hart. En daarmee kun je ook God zien. Daar hebben we het vorige week over gehad. En vandaag gaan we nog een stapje verder. Als je God ziet, spiegel je aan zijn karakter en stap je in zijn koninkrijk. De vruchten van zal vrede in je omgeving zijn, waardoor je God weerspiegelt naar andere mensen. Heel, heel logische opbouw. Met andere woorden, als ik zie dat ik zelf tekort kom, dan krijg ik ook wat meer genade omheen. En als ik zie welk tekort kom en genade heb, dan kan ik ook beter naar mezelf kijken. Het grootste probleem van de meeste christenen. We kunnen ontzettend slecht in de spiegel kijken. We kunnen ontzettend goed met het vingertje wijzen naar anderen. Die is fout en die is fout. Maar een keer in de spiegel kijken, wat mankeert er nou aan jezelf? Daar hebben we grote moeite mee. Maar daar begint het wel. Dit mankeer ik. En dat geeft je een veel barmhartige houding. En zal ook de harde houding naar anderen doen afnemen. Maar als je echt in de spiegel kijkt, dan zie je ook wat voor gevolgen er aan je zonde vastzitten. Maar bekering leidt altijd tot een rein hart. En een rein hart laat je God zien. En als je God ziet, wil je op hem lijken. Dan wil je hem volgen. Dan wil je in zijn koninkrijk stappen. En dat koninkrijk is een koninkrijk van vrede. En dus zullen de mensen om je heen dat ook gaan zien. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Zachtmoedigen leven in een koninkrijk van vrede. En in hen zien mensen wie God is. Dat betekent dat we het gaan hebben over zachtmoedigen, landbezitters, vredestichten en een kind van God zijn. Matthäus 5, vers 5 en 9. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Nou, die pakken we achter elkaar door. Wat is dat, zachtmoedig? Wat een prachtige foto, hè? Dat kan haast niet. Zachtmoedig is zacht en moedig. In het Engels meekness. De Nederlands woord is heel mooi. Als er een... Weet je, soms heb je in andere talen... Neem Engels sacrifice, dat vind ik een vreselijk mooi woord. Heilig maken, als offer. In het Nederlands is het woord voor zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is een ontzettend mooi woord. Omdat het twee woorden aan elkaar koppelt. Daar waar het Engels en andere talen vaak maar één woord gebruiken. Dus zachtmoedig in het Nederlands is zacht en moedig zijn. Eigenlijk twee dingen die tegen elkaar ingaan. Wat is dat, zachtmoedig? Zachtmoedig is iemand die zacht van zijn karakter kan zijn, terwijl die ook veel kracht in zijn persoonlijkheid heeft zitten. Iemand die een krachtige persoonlijkheid is, maar die dat kan combineren met een bepaalde zachtheid. Zachtmoedig is dus niet zacht of week of lief of slap of geen kracht. Integendeel, je hebt wel kracht. De Bijbelse term van zachtmoedigheid is eigenlijk dit. Je hebt een sterk karakter met ontzettende sterke dingen die naar boven komen. Maar de Heilige Geest heerst erover en die zorgt dat dat niet ten kwade wordt aangewend. Dus je hebt een enorme kracht in jezelf, maar de Heilige Geest mag erover heersen, zodat het niet schadelijk werkt, maar zegenrijk werkt. Mozes was de zachtmoedigste leider die er ooit geleefd heeft. Hij wordt zo de zachtmoedigste man genoemd. Ik denk dat Jezus nog zachtmoediger was, maar even over de normale mensen gesproken. Waarom was hij nou zachtmoedig? Was het een watje? Nee, heb iemand doodgeslagen. Dus toen hij echt zich leider voelde en dat deed uit eigen kracht, sloeg hij iemand dood. Daar heeft hij 40 jaar over lopen rouwen en lopen treuren en nederig wezen zijn en die andere stappen gedaan, totdat de Heilige Geest over hem ging heersen. En die kracht van zijn persoonlijkheid onderworpen werd aan de leiding van de Heilige Geest. Dat is zachtmoedig zijn. Een ander woord voor zachtmoedig, of waar dachten de mensen in de tijd van Mozes aan? Als je denkt aan zachtmoedig, dan denken ze aan een medicijn. Een medicijn dat als je er te veel van opneemt, ga je dood. Maar als je genoeg neemt, geneest het je. Dat is zachtmoedig. Wilde dieren die wel de kracht hebben om iemand te vermoorden of iemand dood te maken. Maar als het beheerst is, dan is het niet vernietigend. Waar ze ook aan dachten was wind. Wind heeft kracht, kan je energie uit opwekken. Maar een tornado heeft zoveel kracht dat het alles kan vernietigen. Dus je voelt dat in toom gehouden. een heel mooi beeld ook voor zachtmoedigheid is een paard wat gedresseerd is. En ik weet niet of je dat wel eens zien, die dressuur op de Olympische Spelen, weet je wel, met Anneke van Gunsven. Nou, die kan dan zo'n paard scheef laten lopen en al die dingen. En ik vind daar heel weinig aan, dat paard. Ik zie al die paarden hetzelfde lopen. Maar als je erover leest, dat kost enorm veel tijd en discipline. En het heeft alles te maken met dat paard heeft zoveel kracht dat hij anders wil, dat hij in toom gehouden wordt om datgene te doen wat de dressuur hem oplegt. Nou, dat vraagt de Heilige Geest ook bij jou. En dan niet een dwangmatige, maar vanuit een vrijwillige onderwerping. Ik erken de kracht die er in mijn leven zit, maar ik laat me leiden door de Heilige Geest. Jezus was zachtmoedig. Moedig genoeg om de religie te confronteren met hun dwaze wegen. En zacht genoeg om barmhartigheid te betonen. En heel opmerkelijk is, in Matteüs 11, vers 29 staat: neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust of vrede vinden. Als Jezus twee karaktereigenschappen van zichzelf zegt, dan zegt hij nederigheid en zachtmoedigheid. Voor de rest kom je in de evangelie niks meer tegen van Jezus. Alleen maar dat hij nederig is en zachtmoedig. Nou, even een eerlijke vraag. Kommertje. Stel dat iemand vanmorgen had gevraagd: joh, geef eens twee eigenschappen van jouw persoonlijkheid. Wat had je dan gezegd? En ik durfde echt wel een fles wijn op te zetten dat niemand hier had gezegd: nederig en zachtmoedig. Dat zijn niet de persoonlijke dingen die wij zo van onszelf zeggen. Jij hebt nog nooit cleansing steam gedaan en dat is hard nodig. Goed. Zachtmoedig. Charlie Craig heeft mij daar de eerste les over gegeven, over zachtmoedigheid. En het is een woord wat ik ben gaan koesteren in de loop der jaren. En ik hoop ook dat het een woord is wat jullie koesteren. Ik zou heel graag zachtmoedig willen zijn. Dat betekent dat je niet een watje wordt, maar betekent wel dat de kracht van je persoonlijkheid onderworpen blijft aan de Heilige Geest. En dat is toch iets wat we allemaal willen. Dan staat er: gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Landbezitters. Wat moet je daar nou bedenken? Betekent het dan dat we een groot stuk land krijgen waar je een zwembadje op kan bouwen of zo? Dat landbezitten in de NBV vind ik een moeilijke woord. Maar ik snap het wel. De herziene Statenvertaling en de Statenvertaling en de NBG zeggen: want ze zullen de aarde beërven. Met andere woorden, je zal heersen over de aarde. Dus dat wijst veel meer naar een koninkrijkszaak toe. Iets beërven, je erfenis krijgen. Wij zijn erfgenamen van God. Wij zijn zonen van God. Omdat Jezus, de eerste zoon, voor ons de deur opengezet heeft om die erfenis te pakken. Onze erfenis is daarom ook het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is iets wat heerst. Iets wat deze wereld gaat heersen. En eens zal God in de vorm van Jezus Christus over de gehele aarde heersen en wij met hem. Een van de lievelingsteksten van mijn vader. Daar had hij het graag over. Een uitzicht. Ik geloof dat we allemaal mogen groeien in het heersen op deze aarde, juist door die zachtmoedigheid. Dus niet denken aan overheersen, niet denken aan die kracht, maar denken aan die zachtmoedigheid waarmee het koninkrijk van God zichtbaar wordt. De Message, die zegt het heel mooi. Je bent gezegend wanneer je gewoon tevreden bent met wie je bent. Niet meer en niet minder. Dat is het moment dat je de trotse eigenaar bent van alles wat niet te koop is. En Eugene Peterson die zegt het zo mooi. Het koninkrijk van God is denk ik een koninkrijk van alles wat niet te koop is. Dat is het koninkrijk van God. Henk, wat denk je dan aan? Ik denk dan aan: lust is te koop, maar liefde niet. En hoe vaak vervallen we niet in die misleiding? Plezier is te koop, maar geluk niet. En een leuk avondje organiseren, dat lukt ons allemaal wel. Maar geluk kan je niet organiseren, kan je niet kopen. Wapenstilstand is te koop, maar vrede niet. Deals zijn te koop, maar vertrouwen niet. Kennis is te koop, maar integriteit niet. En zo zou je een hele lijst kunnen maken. Dingen die ik wel nastreef. Ik zou heel graag liefde hebben in mijn leven. Geluk, vrede, vertrouwen en integriteit. En dat zijn waarden die voor mij een stuk hoger staan dan kennis, deals, wapenstilstand, plezier of lust. De laatste staat helemaal niet hoog natuurlijk. Met andere woorden, als je gelukkig bent, of laat ik dan zeggen, je bent gelukkig als je op Jezus wil lijken. En als je op Jezus wil lijken, dan laat je je leiden door de Heilige Geest. Daardoor zal je eigen ik minder worden en Gods geest meer heersen. Een erfenis voor jouw leven geven. Dat is een mooie gedachte. Je bent gelukkig als je op Jezus wil lijken. Als je op Jezus wil lijken, zou je moeten laten leiden door de Heilige Geest. En als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan wordt je eigen ik een stuk minder. Maar daardoor krijg je wel de erfenis van Gods Koninkrijk. Met je eigen ik kan je een hoop dingen kopen. Met zachtmoedigheid en nederigheid kun je een hoop dingen beërven. Vrede en vredestichters. De wonden. Ik heb een cynische uitspraak op het internet gevonden. Vrede is niet anders dan dat heerlijke stille moment waarop iedereen even stopt met schieten en de tijd neemt om opnieuw de geweren te laden. Vrede is dat heerlijke moment, niets anders dan dat heerlijke stille moment waarop iedereen even stopt met schieten en de tijd neemt om opnieuw de geweren te laden. Dat geldt in de politiek, dat geldt in sociale vrede, economische vrede. In alle landen geldt dat, intern en extern. In veel gezinnen, in veel huwelijken, op veel werkplekken. Je zit op je werk en je bent blij als die ene collega die dag maar niks tegen je zegt of dat je hem niet zoveel ziet. En dan denk je dat je een vredige dag gehad hebt, maar was er vrede? Sommige mensen zijn blij dat ze in de huwelijk een week geen ruzie hebben. Dan hebben we een week vrede gehad. Om alleen maar de week erop nog erger ruzie te hebben of wat dan ook. In hoeveel gezinnen is dat niet? Is dat niet in ons land? Neem alle ellende tussen de bevolkingsgroepen en hoe weinig vrede er is. Kijk in de politiek hoe ze elkaar willen afmaken. En eigenlijk haantje de voorste willen spelen. Is dat niet in onze landen? Hoe kijk je naar Griekenland? Hoe kijken we eigenlijk naar dingen? En waar zou je vrede kunnen vinden? Bestaat er eigenlijk wel vrede? En bestaan er vredestichters? Want ook zeker in de politiek waar je over vredestichters praat, Israël en Palestina, gaat dit natuurlijk helemaal op. Er is vrede in het Midden-Oosten, maar dat betekent niets anders dan dat ze even gestopt zijn met schieten. En alleen maar nog meer wapens gekocht worden om morgen weer volop er tegenaan te gaan. Bestaan er dan vredestichters? Bestaat er echte vrede? En hoe ziet dat eruit en waar komt dat vandaan? En ik ga je wat zeggen. Vrede is niet te koop. Vrede is niet te maken. Vrede is ook niet af te spreken. En even naar je huwelijk teruggaan voor degenen die getrouwd zijn. Volgens mij heb je vrede in het huwelijk, omdat God die vrede gegeven heeft. En is het alleen maar een zaak van die vrede te behouden of daarnaar terug te keren. Maar je kan het niet kopen, je kan het niet maken, je kan het ook niet afspreken. Als je ruzie met je vrouw hebt, kan je niet zeggen van joh, laten we stoppen. Ik spreek nu met je af dat we vrede hebben. Nou, dat lukt mij niet in mijn hart en dat lukt je partner ook niet. Er is iets diepers. waar vrede begint. En ik zou zeggen waar vrede begint. Vrede begint in je eigen hart. Vrede begint in je relatie met God. Pas wanneer je vrede met God hebt, heb je vrede met jezelf en kan je vanuit de vrede die je zelf hebt, vrede aan anderen, aan mensen aanbieden. Omdat je zelf vredig bent of in vrede leeft. En hoe gaat dat dan gebeuren? Vrede die begint van binnenuit en nergens anders. En je kunt het ook nergens anders ontvangen. Niet op een conferentie, niet in een gemeente, niet met gebed, niet met dit en niet met dat. En dan bedoel ik met gebed niet in een soort van bediening. Vrede ontvang je van God zelf. En vrede kan je alleen ontvangen wanneer God zijn vrede geeft. En wie anders kan dat beter dan de Heilige Geest? Ik heb een plaatje gepakt. 21 september, International Day of Peace. Dat is van de United Nations. Kan je niet zo goed meer zien, dat tekentje. Heidenen. Waarom tekenen heidenen de Heilige Geest als een duif met een vredestakje in zijn bek als teken van vrede? Kunnen jullie me het antwoord geven? Zou het toch wat anders kunnen verzinnen? Ja, het verhaal van Noach enzovoorts. Maar goed, je gaat er toch ook de islamitische wereld mee in? De Heilige Geest is de enige die vrede in ons hart kan herstellen. En iemand die in vrede leeft, zal ook een vredestichter zijn, omdat hij of zij altijd de eenheid zoekt. Altijd die ander als focus heeft en probeert daar de relatie mee te verbeteren. En niet zijn eigen verlangens vooraan zet. De ander is de focus, omdat je zelf al vrede hebt en de kracht van je persoonlijkheid niet de kans krijgt om dat te verstoren. Nou, die moet ik even halen. De ander is de focus, je buren, je man, je vrouw, je collega, noem maar op, Klaas, hoe die ook heten mag. Omdat je zelf al vrede hebt. En omdat je zelf al vrede hebt en de kracht van je persoonlijkheid niet de kans krijgt dat te verstoren. Heb je er wel eens meegemaakt? Dat er eigenlijk wel vrede is in een relatie. Maar dat je vanuit je eigen wijsheid, kracht van je persoonlijkheid, iets doet en dat het pad kapot gaat? Ik heb dat vaak meegemaakt. Jullie ook? Grote stilte. Herken je dat? Er is vrede. En je hebt een bepaalde kracht in je, dat weet je. Een eigenschap, iets wat makkelijk naar boven komt en wat ook vaak goed gebruikt wordt, maar wat ook wel eens destructief is. En er is vrede en ploep, jij doet het en je hebt gelijk een week trammeland. Of twee dagen, of de volgende 4, 5 uur. Ken je dat? Het is heel goed als je dat kent. En het is heel goed als je dat een paar keer meegemaakt hebt en daar verdriet over gehad hebt. Van oeps. En dat te herkennen in mijn leven zegt mij, o Heilige Geest, heers over mij. Want voordat ik het weet, maak ik de vrede kapot die God geeft. En nog een keer. Die ander is de focus, want jij hebt al vrede. Want daar begint het. Je moet zelf vrede hebben. En omdat je vrede hebt, wil je ook dat de kracht van je persoonlijkheid die vrede niet verstoort. Dat is die zachtmoedigheid. Als je dat doorhebt, en dat is nou precies wat God met jou wil bereiken. God zegt niet, ik wil jouw karakter veranderen, want dat heeft hij je gegeven, maar dat de kracht van je persoonlijkheid onder leiding van de Heilige Geest is, dat je vrede met God zelf hebt, zodat de ander, de wereld om je heen, de focus van jouw liefde gaat worden en zij God gaan zien. De laatste is kinderen van God genoemd worden. Jij kunt zeker weten dat je een kind van God bent. Maar de vraag is, zeggen je buren, collega's en vrienden dat ook van je? Misschien is die vent in Noorwegen wel een kind van God, maar compleet misleid. Misschien ging hij wel trouw naar de kerk iedere zondag. Misschien zei hij wel dat Jezus zijn herder en zijn heiland is. Zachtmoedigheid is niet gewonnen. Uiteindelijk, of jij een kind van God bent, moet jij niet zeggen van ik ben bekeerd. Dat moeten je kinderen zeggen. Dat moeten je familie zeggen. Dat moeten je buren zeggen. Die gebruiken die term niet. Oh, mijn buurman is echt een kind van God. Geloof je God? Nee. Dan zeggen ze dat niet. Die zullen daar andere woorden voor vinden. Maar wanneer ze zien dat jij leeft in vrede met God, zal dat hun tot afstoot of tot aantrekking leiden. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Zet het woord benauwen even tot tussen aanhalingstekens. Maar God richt voor jou een dis aan, dat je in vrede met God leeft, ondanks alle omstandigheden van het leven. En je buren zien het, je vrienden zien het, je kinderen zien het en die zeggen, hij leeft met God. Hij is een kind van God. Die woorden zullen ze niet 1, 2, 3 gebruiken. Maar ze zullen misschien wel zeggen, joh, wat heb jij wat ik niet heb? Of wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij, wie is zij? En dat antwoord is, ik ben een kind van God. Of zij is een dochter van de Vader. En dat is ook beschikbaar voor die ander. Er zijn denk ik 2 dingen waarmee God het meeste werkt. De ene is liefde, echte liefde, agape-liefde. De gevende liefde waarin de ander focus is. En vrede. Een innerlijke rust die vrede uitstraalt naar anderen toe. En God wil niks liever dan dat wij dat van hem overnemen. Laten we afsluiten. Wees gelukkig. Waar denk je dan aan? Kom erbij. Waar denk je dan aan? Denk je dan aan geluk dat je zoekt? Klavertje 4. Of mocht ik toch ooit eens de lotto winnen? Of als ik dat of dat of dat heb, dan pas ben ik gelukkig? Of ontvang je het van de Heilige Geest omdat je je onderwerpt aan de Heilige Geest? Let op wat ik zeg. Het ene is een zoeken, het andere is een ontvangen. Als je het zoekt bij het klavertje 4, vrees ik dat je het nooit zal vinden. Als je het ontvangen wil, dat is niet zo'n geef het maar. Dat is wanneer jij je leven onderwerpt aan de leiding van de Heilige Geest, met name de kracht van je persoonlijkheid. En dan zegt de Heer, dan zou je gelukkig zijn. Geluk zoeken of geluk ontvangen is een zaak van ruimte geven aan de Heilige Geest. En ik denk dat we daar allemaal amen op kunnen zeggen, waar of niet. Ja? Zo gaan staan. Kinderen, kun je rustig laten lopen hoor. Ik heb een gebed opgeschreven, dus dat zal ik voorlezen. En als je je ogen sluit en het gewoon mee wil bidden, dan doe ik dat heel langzaam. Heilige Geest, doe mij groeien naar het beeld van God de Vader. Want zo kunnen we zien in je, Heilige Geest, doe mij groeien naar het beeld van God de Vader, wat wij zo goed kunnen zien in uw Zoon Jezus, die ons voorging in zachtmoedigheid en in vrede, en de vrede die hij in mijn leven heeft gebracht. Ik wil erfgenaam zijn van dat leven en een bron van vrede van uw koninkrijk naar anderen. Heilige Geest, ga uw gang. Amen. Ik wens jullie veel zegen en veel zachtmoedigheid en vrede toe.